Iedereen een vakantie toe? Ja? Sommigen al met vakantie? Eentje! Oh, wat een voorrecht! Geweldig! Nou, ik denk dat de komende tijd dat we er allemaal wel aan toe zijn en ook allemaal wel ergens terechtkomen. Dichtbij of ver weg. Sommigen gaan hele reizen maken, anderen blijven thuis in de eigen omgeving. Maar we gaan gewoon een tijd hebben waarin we zeg maar een beetje afstand nemen van het ritme van alle dag. En dan kan het ook wel eens zo zijn dat als je die afstand neemt, dat je denkt ook van, nou weet je, die samenkomsten en dat woord, dat laat ik ook even een beetje liggen. Even wat anders. En ik zie het ook mensen zo doen. Dat is heel goed. Maar het kan gebeuren. Hè, dat je komt op een vreemde plek. Daar ben je met vakantie. Allerlei mensen. En dan heb je zoiets van, nou ja, weet je, ik wil in de vakantieperiode even geen gedoe. Dus mijn christen zijn hou ik toch maar een beetje voor mezelf. En op die manier probeer je door de vakantie heen te komen. Want ja, weet je, als je laat merken dat je christen bent, als je iets gaat zeggen of laat zien of wat dan ook, ja, wie weet wat er dan allemaal weer gaat gebeuren. Hè? En dan heb je zomaar weer de kans dat je wat tegenstand of wat ook mee gaat maken. Ja, misschien dat je het ook zoiets hebt van het is lastig om te moeten getuigen, hè? Want soms voelt dat ook zo. En dan die aanvallen, die tegenstand, dan ervaren worden, misschien wel belachelijk gemaakt worden. Dat kan ook zomaar. Wat zou je nou in dat soort situaties kunnen doen? En dat is natuurlijk niet alleen op vakantie, hè? Dat is ook gewoon nu, hier, daar waar je woont, werkt, leeft. Daar heb je ook dat soort situaties. Je kan ervoor kiezen, wat ik net al zei, je kan je geloof voor jezelf houden. En op die manier zeg maar veilig zijn, een soort van. Maar echt veilig is dat ook weer niet. En het is ook niet echt de oplossing. Want uiteindelijk hebben we allemaal een opdracht. Een opdracht om erop uit te gaan en discipelen te maken. En discipelen maken, natuurlijk, dat kan gedeeltelijk door te laten zien hoe jij met dingen omgaat. Maar soms moet je ook spreken. En moet je iets vertellen, moet je uitleggen. Moet je, zeg maar, net als met een stripverhaal, hè, dan heb je van die tekstballonnetjes, als die weg zouden zijn, heb je ongeveer wel een idee waar zo'n verhaal over gaat. Maar het wordt pas duidelijk als die tekstballonnetjes erbij staat. Dan zie je van, oh, maar nou snap ik wat het over gaat. Nou, zo is het met ons ook. Mensen kunnen aan ons iets zien. Maar ze hebben als het ware die tekstballonnetjes nodig om te snappen waar het over gaat. Nou, hoe kan je daar nou mee omgaan? En ik kwam daar, toen ik daar een beetje mee bezig was, kwam ik uit bij Psalm 27. En die gaan we eerst maar eens even lezen. Psalm 27. Ik lees hem voor uit de Herziene Statenvertaling en daarna dan ga ik er een paar dingen over zeggen. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? Toen kwaaddoeners op mij afkwamen om mij levend te verslinden, mijn tegenstanders en mijn vijanden, struikelden zij zelf en vielen. Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen. Al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere verlangd en dat zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van de Heere al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij doet mij schuilen in zijn hut, in dagen van onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent, hij plaatst mij hoog op een rots. Nu heft mijn hoofd zich omhoog, boven mijn vijanden die mij omringen. Ik zal in zijn tent offers brengen, onder geschal van trompetten. Ik zal zingen, ja, ik zal psalmen zingen voor de Heere. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep. Wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Heere, verberg uw aangezicht niet voor mij. Wijs uw dienaar niet af in toren, u bent mijn hulp geweest. Laat mij niet in de steek en verlaat mij niet, o God van mijn heil. Zelfs als mijn vader en mijn moeder mij hebben verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg, leid mij op een geëffend pad omwille van mijn belagers. Geef mij niet over aan de begeerte van mijn tegenstanders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan en mensen die briezen van geweld. Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de Heere zou zien in het land van de levenden, ik was vergaan. Wacht op de Heere, wees sterk en hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heere. Nou, mooie psalm, psalm van David. En als we kijken naar deze psalm, dan is die een beetje te verdelen in twee gedeeltes. Hè? De eerste 6 versen waar David iets zegt over de zekerheid en het vertrouwen wat hij heeft in God. En dan het tweede gedeelte is eigenlijk een soort van roep om hulp in een situatie, in de omstandigheden waarin die zit. Nou, als we kijken naar deze psalm in zijn totaliteit, dan had David die had te maken met allerlei vijanden rondom zich heen. En nou, dan kun je twee dingen doen. Je kan proberen om je te gaan verstoppen. Hè? Dat heeft hij ook wel gedaan, dat hij in een grot ging zitten en weet ik het allemaal, weg van zijn vijanden en dacht dat hij daar veilig was. Maar tegelijkertijd, ik ga wel heel erg echoen nu. Tegelijkertijd ziet hij ook dat er ook strijd is van binnenuit. Van binnenuit het volk zelf. He, dus het gaat niet alleen om de vijanden rondom, maar ook van binnenuit. Dus aan alle kanten ervaart David aanvallen. Nou, als je dat zou kunnen vertalen naar nu, vandaag, welke les wij daaruit kunnen halen, dan is dat bij ons ook een beetje zo. Natuurlijk, we hebben de vijanden rondom, om het maar even zo te zeggen. Hè? De mensen die ons belachelijk maken, of ons aanvallen op ons geloof, of met allerlei moeilijke vragen komen. En dan zeggen van, nou, geef daar maar eens antwoord op. En helaas gebeurt het ook van binnenuit. De kerk van Jezus, die van binnenuit elkaar als het ware aanvalt. Dus in die zin wel een mooie vergelijking met waar David mee te maken had. Als je dan kijkt naar deze psalm. Jullie moeten maar even een beetje meeklikken met de beamer. Even weer terug naar het eerste gedeelte, zodat iedereen even de tekst voor ogen heeft. Maar als we kijken naar het eerste wat David doet, hij begint niet met een klaagzang. Hij begint niet met, oh arme ik, en ik word aan alle kanten aangevallen, enzovoorts, enzovoorts. Nee, hij begint met het uitspreken van zijn vertrouwen en zijn zekerheid over wie God is. Waarom kan hij dat? Waarom doet hij dat? Omdat hij terugkijkt naar het verleden. Hij kijkt naar wat God allemaal al heeft gedaan. En dat helpt hem om die zekerheid te hebben, om dat vertrouwen te hebben van, hey, wat er ook op mijn pad komt, ik weet gewoon, God helpt. Want dat heeft hij gedaan en het zal hij blijven doen. God is niet ineens iemand die ineens anders is of zo. God is ten alle tijde dezelfde. En als je dan, dat hoor je wel eens met reclames, hè, van resultaten uit het verleden geven, geen zekerheid voor de toekomst of zoiets. Nou, ik heb hem iets anders neergezet. Hè. Als we kijken naar God, als we kijken naar wie hij is, dan geven resultaten uit het verleden wel de garantie voor de toekomst. Waarom? Omdat het gaat over wie God is en hoe God is. En dat is mooi, weet je, want zeg eerlijk. Dat wij, als wij met dingen geconfronteerd worden, dat we toch altijd wel een beetje onze twijfels hebben. En dat we vergeten om terug te kijken naar wat God heeft gedaan. Nou, dat is denk ik de eerste les die we hieruit kunnen halen. Dat als wij met dingen geconfronteerd worden, dat wij ook terug kunnen kijken naar wat God allemaal gedaan heeft. Dat hij overwinningen behaald heeft, dat hij ons verlossing heeft gegeven. En als we ons daarin vasthouden, als we daar op richten, dan helpt dat ook om te kijken naar die toekomst. Nou, dan geeft David op een gegeven moment aan, hè, in vers 4. Eén ding heb ik maar. Wij hebben soms een hele waslijst, hè. En David zegt hier, één ding heb ik van de Heere verlangd. Hij wil dicht bij God zijn. Hij wil bij God te rade gaan. Hij wil hem betrekken bij alles. Hij voelt zich veilig bij hem. Wonen in zijn tent. Wonen heel dicht bij hem. Daar voelt hij zich veilig. En dat is de beste plek die hij kan hebben. En hij zegt zelfs van, mijn God zet mij op een rots. En als je, we kennen niet allemaal Hebreeuws, maar als je kijkt naar hoe het dan in het Hebreeuws neergezet wordt, dan wordt dat als het ware een verhoogde plek, stevige grond, boven de vijanden. Herkennen jullie dat een beetje? We hebben het in Efeze over gehad, hè? Waar zijn we gesteld in Jezus? In de hemelse gewesten, boven de machten en krachten. Dezelfde plek als Jezus heeft. En dat is God. Dus alles wat er op ons afkomt, dat kunnen we aan. Omdat alles onder ons gesteld is. Niet omdat wij zo goed zijn, hè? Want het is allemaal Jezus die het heeft volbracht aan het kruis. Hij heeft het gedaan. En dat is ook gelijk de les die we mogen halen weer uit dit stukje. Dat we God kunnen en moeten betrekken bij alles wat we doen of wat we tegenkomen. Volledig op hem vertrouwen. Niet zelf proberen te doen. We zijn te vaak doe-het-zelfers. En doe-het-zelf is goed als je gaat schilderen of je huis gaat opknappen of weet ik veel. Tenminste, als je handig bent, anders dan wordt het ook een puinhoop. Maar met betrekking tot onze relatie met God, geen doe-het-zelfers. Nee, volledig op hem vertrouwen. Laat hem het maar doen. David heeft dus als het ware eerst voor zichzelf eigenlijk, ook om zichzelf weer eventjes bij de les te houden, die basis neergelegd in die eerste 6 versen. Van oké, ik heb nu goed voor ogen, wie is God, wat heeft hij allemaal gedaan? Oké, nu kom ik met mijn vraag. Nu pas gaat David daar iets over zeggen, vanaf vers 7. En dan begint het, dat vers 7 al, dat is al een vers, zeg maar, waar een indringende toon in zit. Hè? Van, je zou bijna zeggen van, nou David, doe even rustig aan. God hoort je even wel. Maar hij zegt van, hoor naar mij, wees mij genadig, antwoord mij. En dat is niet eventjes zo van, nou ja, hoor naar mij en wees me genadig en antwoord mij. Nee, er zit power in die woorden die daar gebruikt zijn. Hij schreeuwt het bijna uit tegen God. En dat is niet uit wanhoop, oh help, ik kom er niet meer uit. Nee, want dan zou hij zijn eigen woorden die hij net uitgesproken heeft in de eerste verse gelijkertijd onderuit halen. Nee, het is juist vanuit die zekerheid van, hé, hier moet ik zijn, bij God moet ik zijn. Hij is degene die het allemaal weet. Hij is degene die mij kan helpen. En dan gaat hij verder in dat gedeelte en dan zegt hij op een gegeven moment, hij refereert daar ook weer aan het gebod, hè, wat God gegeven heeft van, weet je, als dat is, zoek mij. En dat zegt hij hier ook in vers 8. Mijn hart zegt tegen u, wat u zelf zegt, zoek mijn aangezicht. Dus het komt vanuit zijn binnenste, als het ware zijn innerlijk zegt tegen hemzelf, zoek God. Zoek het aangezicht van God. Het is een drang die als het ware in hem zit. En dat blijkt ook wel weer, als we terugkijken naar de eerste verse. Het zit helemaal van binnen. Het is, we hebben natuurlijk heel veel verhalen gehoord over David. En als je, David wordt op een gegeven moment ook een man naar mijn hart genoemd door God. Het is een man die echt gaat voor God, met zijn fouten natuurlijk. Hij is wat dat betreft niet een supermens of zo. Hij heeft ook heel veel dingen verkeerd gedaan, is gestruikeld. Maar hij weet het gewoon van binnen. Van, oké, Heer, hier ben ik. Ik zoek uw aangezicht. En ik weet dat u wat gaat doen, want dat is mijn ervaring. Hoe is dat voor ons? Zijn wij altijd indringend bezig naar God toe? Of is het iets van, nou God, ik hoop dat u iets wil doen of zo. Ik zie het wel. Of spreek je vanuit zekerheid en durf je naar God ook concreet te zijn? En gewoon de dingen echt vanuit je hart naar hem uit te spreken. En dat mag, hè? Hij is onze papa. Dus je mag naar hem uitspreken, je mag naar hem toekomen en zeggen van, hey, hier ben ik. Ik zoek u. Ik heb u nodig. En ik weet wat ik ga doen, want... En dan gaat hij heel concreet worden. Wij hebben nog wel eens dat wij een beetje zoiets van, nou ja, Heer, als het uw wil is, wilt u dan dat of dat doen? En dan laten we het een beetje. En wat zegt David? Even kijken. Vers 11. Heer, leer mij uw weg. Leid mij op een geëfferd pad, omwille van mijn belagers. Geef mij niet over aan de begeerte van mijn tegenstanders. Hij is heel concreet, hè? Je zou bijna kunnen zeggen, hij eist van God. Maar in het context van het geheel van deze psalm past dat gewoon. Door op die manier naar God toe uit te spreken. Van, hey Heer, doe dit. Doe dat. En dan is het niet zo van dat David iets van een soort van hoogmoedig is. Van nou ja, ik ben wel zo'n goede vent, ik ben een goede peer. Dus kom op, dat kunt u makkelijk even regelen voor me. Nee, ook weer vanuit het verleden, wat hij gezien en wat hij meegemaakt heeft met God. Durft hij dat op deze manier uit te spreken. Wij zeggen wel eens, Heer, wilt u bij ons zijn? Ja, wat bedoel je? Wees met ons. Dus in ons denken misschien hetzelfde, maar het is net even anders. Wilt u ons kracht geven? Nee, geef ons kracht. Natuurlijk wil hij dat. Hij heeft het beste met ons voor. Dus waarom een vraag stellen waar je het antwoord al op weet? Hoe die dat gaan doen en wanneer enzovoorts, dat weet ik natuurlijk allemaal niet. Dat weten we met z'n allen allemaal niet. Dat is aan God. Maar we mogen wel indringend en heel concreet vragen aan God. En op die manier met hem bezig zijn. En word je dan wel eens teleurgesteld in de zin van, hey, dat je het even niet herkent dat God iets aan het doen is? Ja, vast. Vast. Maar weet je, als je concreet uitspreekt naar God, ga je God ook op een andere manier zien. En niet van ik heb God in mijn broekzak zitten en hij doet eventjes wat ik wil. Zo bedoel ik het niet, hè? Dat snappen jullie ook wel. Maar het is gewoon dicht leven bij God. Samen met hem bezig zijn. En weten gewoon vanuit het woord en vanuit je eigen verleden wat God allemaal al gedaan heeft. En van daaruit dat je dat op die manier mag uitspreken. Weet je, David heeft hier te maken met agressieve mensen. Hè? Mensen die briezen van geweld. Ze zijn echt furieus op hem. Ze willen hem gewoon de nek omdraaien. En wij hebben die ervaring ook wel eens. Mensen die je belachelijk maken vanwege je geloof. Die van alles en nog wat doen om jou een hak te zetten. Omdat je christen bent. En dan heb je ook wel eens van... Rah! Spreek het uit naar God. En noem het concreet. En zeg gewoon, Heer... Dit zijn mensen die liegen, die valse getuigenissen afleggen over mij. Gewoon doen. En laat het bij God zijn. Geef het aan hem. Zelf kan je het niet oplossen. En hij wel. Maar nogmaals, hoe en wanneer en hoe hij dat precies aanpakt, dat weten we niet. Weet je, als we kijken naar het woord van God, hè, als we kijken naar bijvoorbeeld Johannes-evangelie, heb ik niet op de beamer, maar verschillende plaatsen, hoofdstuk 14, 15 en 16, daar zegt Jezus op een gegeven moment van, weet je, alles wat jij denkt dat je nodig hebt, alles, of elke vraag die je hebt, spreek het uit naar de Vader, in mijn naam, en ik zal het doen. Dat is een belofte, hè? En hoe vaak staan we op die belofte? Hoe vaak Durven we dat op die manier ook uit te spreken naar God toe? Vraag in mijn naam. Dat betekent niet van, nou ja, ik zou wel een nieuwe BMW willen of zo. Dat bedoel ik dus niet, hè? Nee, ik zag jou al kijken. Ik denk, ja, nee, daar gaat het dus niet over. Daar gaat het dus niet over. Ja, nee, die achterom kijkt. Ja. Maar gewoon, weet je, even de dingen die jou aangaan, die jouw relatie met God aangaan. Spreek daarin uit. Vraag. Zeg. En niet van, nou ja, zou die misschien... Spreek het gewoon uit. Het verlangen van je hart. En als dat verlangen verkeerd is, gaat hij dat ook wel duidelijk maken. Hè? Net zoals kinderen, die komen bij ouders van, mag ik een snoepie? Die zeggen niet van, zou ik misschien, heel misschien, zou je erover na willen denken of ik een snoepie mag? Nee, die zeggen gewoon, mag ik een snoepie? En dan is het aan jou van, nou, je hebt er net al een gehad, dus nu even niet. Even wachten nog. Straks. Weet je, en zo is God ook. Soms zegt hij van, oké, je krijgt het nu. En soms zegt hij van, nou, even nog niet, even wachten nog. Of van, nou weet je, beter van niet, want dat past niet goed bij je. Maar ik heb wel wat anders voor je. Zo is God. God weet precies wie we zijn en wat we nodig hebben. Nou, dan komen we aan het eind van die psalm. Dat is wel mooi, hè? Dat je eigenlijk in die laatste twee versen opnieuw weer ziet dat David weer terugpakt op dat eerste stukje. Gewoon weer doorgaat met dat vertrouwen. Hij heeft zijn verlangen uitgesproken. Hij is concreet geweest naar God toe. En hij zegt hier van, als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de Heere zou zien in het land van de levenden. Was ik nergens. Hij spreekt ook niet over van, nou ja, weet je, nou ja, ik moet er maar even mee dealen. Maar straks in de hemel zal het allemaal goed zijn. Nee, hij heeft het wel over het hier en nu. Op dat moment, daar waar hij is, waar hij leeft. En natuurlijk kunnen wij ook zeggen, hè, van straks in de hemel is het allemaal goed, ja. Dat is trouwens ook alleen maar een tussenstation, hè. We komen op de nieuwe aarde. Dat even terzijde. Maar het gaat niet om de hemel, hè. Het gaat om het hier en nu. We zijn nu hier geplaatst. We mogen nu hier iets van het koninkrijk van God laten zien. En daarin zijn we allemaal verschillend. We hoeven dan niet naar elkaar te kijken van, oh, hij doet dat, dan moet ik dat ook doen. Nee, jij bent jij. Jij bent geen David, je bent geen Martien. Je bent jij, je bent wie jij bent. Zoals God jou gemaakt heeft, zoals God jou geschapen heeft. En hij wil met jou bezig zijn op de manier die het beste bij jou past. Dat is mooi, hè? God die almachtig is, de totale schepping in zijn hand heeft, en tegelijkertijd met ieder individu nog minder dan een stofje in dat gigantische heelal bezig wil zijn. Dat vind ik nou hartstikke gaaf van God. Dat ik niet anders hoef te zijn. Ik mag gewoon zijn wie ik ben. En zo wil God me gebruiken. En dat geldt voor jullie net zo. Net zoals die David gebruikt. He, dus David die zegt van, die maakt eigenlijk weer een statement. Van nou weet je, oké, ik heb nu alles gezegd. En nu hou ik alleen maar vast aan u. U gaat het doen. U doet het. En dan zegt hij als het ware nog een keer tegen zichzelf in vers 14. Wacht op de Heere, wees sterk. Dat zegt hij tegen zichzelf. Hè? Wacht op de Heere, wees sterk. En hij zal uw hart sterk maken. Ja, ik wacht op de Heere. Hij is gewoon van, oké, even alles aan de kant. Ik moet wachten op de Heere. Hey David, je moet wachten op de Heere. En dat is het ook. Want soms duurt het een tijdje voordat je iets ziet van wat God doet. Maar dat God iets doet, dat is vast en zeker. En als we dan kijken naar nou ja, de maatschappij van vandaag de dag, hè, dan zien we dat ook. Daar geldt dat heel vaak van, nou, ik wil iets en ik wil het nu. En dan denk je, ja, zo is de wereld. Nou, zo zijn wij ook, hè. Wij zijn precies hetzelfde. We zijn ermee besmet. Ook als we naar God toe gaan, dan is het ook van, ik wil dat, maar ik wil het wel nu. Niet volgende week, zelfs niet morgen, nee, nu. En God zegt van, nou, het komt wel goed, mijn tijd. Want weet je, Gods tijd is anders dan onze tijd. En hoe Gods tijd is, ik heb geen idee. Dat is een totaal andere dimensie. Dat kunnen wij met ons verstand niet bevatten. Maar God is degene die uiteindelijk de regie in handen heeft, zeg maar. En Paulus die heeft er ook nog iets moois over gezegd. Die heb ik op het scherm staan. Romeinen 8, vers 28. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Weet je, wat er ook op ons afkomt, wat er ook allemaal gebeurt. God gebruikt het ten goede. Ook al zijn het hartstikke nare dingen, hartstikke moeilijke dingen. En vraag me niet hoe dat werkt, want ik kan daar geen uitleg over geven, want ook dat is weer voor iedereen verschillend. Maar zo is God wel. Hij laat ons niet los. En Paulus die gaat dan verder in deze brief vanaf vers 36. Want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. En dat is waar David zich ook aan vasthield. Er kan van alles op afkomen, ik hou maar één ding vast. En dat is God. Hij weet wat goed is. Amen.